is een tijdenstudio voor 7 in het luisteren in de spreek van Bert. Een speciale studiedag toch in de stille weekheren. Als we bedenken hoeveel parallellen er zijn dat Abraham zijn zoon moest offeren op de Moriaberg, dat u zelf geofferd bent voor ons op diezelfde berg. Hier willen we met aandacht luisteren naar uw woord. In ons opnemen en u ervoor vertrouwen dat u goed bent en alles in de hand hebt, dat u de plannen klaar hebt liggen voor de hele wereld, voor ons, voor ieder van ons. Bedankt u daarvoor. We willen bidden hier voor een zegen deze middag. We willen bidden voor Annemarie van den Berg, opgenomen in het ziekenhuis hier met alvleesklierontsteking. We willen genezing geven, heren, met kracht om te dragen. Zegen ons zo vanmiddag samen in Jezus' naam. Amen.
We zijn toe aan Genesis 3. We lezen dat eerst in zijn geheel en dan gaan we het behandelen. Genesis 3. Abraham trok vandaar vanuit Mamre naar het zuiderland en woonde tussen Kades en Soer. En hij verbleef als vreemdeling in Gerar. Abraham zei van zijn vrouw Sara, zij is mijn zuster. Toen stuurde Abimelech, de koning van Gerar, een bode en haalde Sara weg. Maar God kwam in een nachtelijke droom bij Abimelech en zei tegen hem, zie, u gaat sterven vanwege de vrouw die u genomen hebt, want zij is met een man getrouwd. Abimelech was echter nog niet tot haar genaderd. Daarom zei hij, Heere, wilt u dan echt een onschuldig volk doden? Heeft hij mij zelf niet gezegd, zij is mijn zuster? En zij, ook zichzelf, heeft gezegd, hij is mijn broer. Met een oprecht hart en zuivere handen heb ik dit gedaan. God zei tegen hem in de droom, ik weet ook dat u dit met een oprecht hart gedaan hebt. Ik heb u ervan weerhouden tegen mij te zondigen. En daarom heb ik u niet toegelaten haar aan te raken. Nu dan geef de vrouw van die man terug, want hij is een profeet. Hij zal voor u bidden, zodat u in leven blijft. Als u haar echter niet teruggeeft, weet dan dat u zeker zult sterven. U en alles wat van u is. Toen stond Abimelech 's morgens op, riep al zijn dienaren en sprak ten aanhoren van hen al deze woorden. En die mannen werden zeer bevreesd. Abimelech riep Abraham en zei tegen hem, wat hebt u ons aangedaan? Waarin heb ik tegen u gezondigd dat u zo'n grote zonde over mij en mijn koninkrijk hebt gebracht? U hebt deze dingen met mij gedaan die niet gedaan mogen worden. Ook vroeg Abimelech aan Abraham, wat hebt u beoogd dat u dit hebt gedaan? Daarop zei Abraham, omdat ik dacht, er is geen vreze gods in deze plaats. Daarom zullen zij mij omwille van mijn vrouw doden. Ze is echter ook mijn zuster. Zij is de dochter van mijn vader, maar niet de dochter van mijn moeder. En zij is mij tot vrouw geworden. Het gebeurde toen God mij vanuit het huis van mijn vader liet rondzwerven, dat ik tegen haar zei, dit is de goede tierenheid die je mij moet bewijzen. In elke plaats waar wij komen, zeg daar van mij, hij is mijn broer. Toen nam Abimelech klein vee, runderen, slaven en slavinnen en gaf die aan Abraham. Ook gaf hij hem zijn vrouw Sara terug. Abimelech zei, zie, mijn land ligt voor u open, ga maar wonen waar het in uw ogen goed is. En tegen Sara zei hij, zie, ik heb uw broer 1000 zilverstukken gegeven. Zie, laat dat mogen dienen als sluier voor de ogen, voor u en voor alle die bij u zijn. U bent vrijgepleit. En Abraham bad tot God. God genas Abimelech, zijn vrouw en zijn slavinnen, zodat ze weer kinderen konden krijgen. Want de Heer had alle baarmoeders in het huis van Abimelech helemaal gesloten vanwege Sara, de vrouw van Abraham. Wat we in dit hoofdstuk tegenkomen, dat lijkt een beetje een herhaling, wat we ook in hoofdstuk 12 gezien hebben. Als Abraham met Sarai naar Egypte gaat, en daar tegen de farao in de omgeving vertelt, Sarai moet zeggen dat zij niet de vrouw van Abraham is, maar dat zij zijn zus is. Toen was zij in Egypte. Hier blijft hij in het grensgebied. Hij gaat, als we de kaart een beetje voor ons hebben, dan komt hij zo ongeveer terecht in het gebied van de Filistijnen, zeg maar in de Gazastrook. Dan begrijp ik het allemaal een beetje beter. Aan het grensgebied met Egypte, daar gaat hij naartoe. En dan gaat hij weg van een plek waar hij gewoond heeft, en dat is Mamre. En Mamre, dat de eikenbossen van Mamre, waar God hem opzocht, de Heer zocht hem daarop, daar had hij zijn gesprekken met God. Daar had hij, Genesis 13, daar had hij een altaar voor de Heer gebouwd. Daar diende hij de Heer. Daar hoorde hij de stem van God. In het hele gedeelte komen we niet tegen dat God tegen Abraham kan spreken. Dat is triest. Abraham is weg bij het altaar vandaan. En God spreekt tot Abimelech. Dat is notabene een ongelovig. Hij spreekt tot hem in een droom, maar niet tot Abraham. Het is net of er iets tussen God, tussen de Heere en tussen Abraham is ingekomen. Het woordje Mamre, dat betekent vettigheid. Dat is een plek van olie. Het is een plaats van groei. Het is een plaats van waar de Heilige Geest kan werken. Het is een plaats ook in afhankelijkheid van de Heer. En God wil graag dat we hem zo dienen. God wil graag dat onze levens afhankelijk worden van hem. Dat we ons leven aan hem toevertrouwen. En dat is goed, ik zeg eerlijk, om elkaar daar telkens op te wijzen. Was gisteren in het ziekenhuis, bij een jonge broeder, hij moet een grote operatie ondergaan. En hij zegt: Bert, ik ben bang. Ik zeg: wat fijn dat je dat zegt. Gewoon zegt dat je bang bent. Hij zegt: waarom? Hij zegt: misschien lukt het niet. Die hartoperatie, misschien ga ik sterven. En wat dan? En ja, zijn vrouw is expres weggebleven omdat we samen wat dieper konden praten. En later kwam zijn vrouw binnen. Ik zeg: ben je bang? Ja, zegt ze. Ze begon te huilen. Ik ben bang. Abraham is bang. Hij is angstig. Als je angstig bent, dan doe je hele rare dingen. Angst heeft niks te maken met liefde. Ik heb bedacht, echt, ik heb met ze gesproken, heel gekeken waar die angst vandaan komt. Hij zegt: ik weet het allemaal wel, ik ken de Bijbel wel. Maar bidden in geloof, God vertrouwen in de weg die hij met jouw leven gaat. En die een angstige en een moeilijke weg kan zijn, ook voor christenen. Dat kan ons gauw doen terugvallen op ons vlees, op eigen inzet, op eigen kracht. Abraham mag dan een kind van God zijn, de heilige van God, een profeet. God zal zijn kind niet laten vallen, hij zal niet in de steek laten. Maar zijn vlees verandert niet. En dat is bij ons ook zo. God poetst ons, onze gedachten die we hebben vanuit ons eigen denken niet op. God wil dat ons denken zich gaat richten op hem. Ons denken naar de Heer Jezus toe. Dat we hem gaan kijken in plaats van onszelf. En dat we ons helemaal aan hem zullen toevertrouwen. Zodat hij de invloed kan hebben in ons leven. Dat was de vettigheid. Dat was de olie. Het is eigenaardig, maar we weten allemaal. En ik wil het toch vanmiddag zeggen. Er is maar één plek voor ons vlees. En dat is het kruis. God poetst het op. God wil het dan. God kan er niks mee beginnen. Zij die in het vlees zijn, kunnen God niet baren. Want waarom dan? Dat Paulus zegt, bijvoorbeeld in 1 Korinthe 2, vers 2, ik had mij voorgenomen niets anders onder u te weten dan Jezus Christus en die gekruisigd, in vers 5, opdat uw geloof niet zou bestaan in wijsheid van mensen, maar in kracht van God. Ik zeg het nog eens. Omdat ons geloof niet zou bestaan in de wijsheid die we door mensen krijgen aangeraakt. Het kruis is voor ons, hoe dwaas het ook klinkt, de kracht van God. Dus als God ons krachtig wil maken, dan brengt hij ons bij het kruis van Jezus Christus. En daarbij het kruis van Jezus Christus, daar vallen we zelf weg. En dan wordt alles anders. In de hele Bijbel, in het hele Nieuwe Testament, is dat waar Paulus elke keer op wijst. Hij zegt, ik ben met Christus ben ik gekruisigd en toch leef ik, dat is niet meer mijn ik, maar Christus leeft in mij en voor zover ik nog in het vlees leef, leef ik door geloof in de Zoon van God die mij heeft liefgehad en zichzelf voor mij heeft overgegeven. Dus ik denk, als ik dan de volgende keer weer met die jonge broeder ga praten, zeg ik, dat moet je elke dag eens voor jezelf gaan opzeggen. Ik leef door het geloof in de Zoon van God, die mij heeft liefgehad en zichzelf voor mij heeft overgegeven. Geloven we dat? De oude christenen. Maar dat is het punt. Geloof ik dat Jezus mij lief heeft, dat hij zichzelf voor mij heeft gegeven. Dat is genade. Om zegt Paulus erachteraan, ik ontneem aan de genade haar kracht niet. He, en Paulus, en of Abraham, Sarah, dat kun je, het leven van Sarah kun je vergelijken met genade. Dat van Hagar niet. He, we komen daar de volgende keer wel op, he, want dan wordt Hagar teruggestuurd. Maar wat Paulus gebruikt in de Galatenbrief, Hagar en Sarah. En hij zegt, dit zijn twee verbonden. Twee verschillende verbonden. Het een is van de wet, dat is Sarah, Hagar. En Hagar, dat brengt je tot slavernij. De wet zegt altijd, dat is het eis van God. Gij zult dit niet doen, en je mag dat niet doen, en je moet het zus doen, en je moet het zo doen. Het nieuwe verbond, het verbond in het bloed van de Heer Jezus, dat zegt het volgende. Hetzelfde van Abraham. Ik zal mijn wetten in je hart schrijven. Ik zal. Ja? Een heel groot verschil of God iets in je doet. Of dat je het zelf moet doen. En de angst die komt bij ons vandaan omdat we kijken naar onszelf. En dan zeggen we hebben het niet goed gedaan. Toch? Ik kan God niet ontmoeten. We hebben het niet goed gedaan in ons leven. Als daar niet de kracht van het kruis van Christus overheen wordt gelegd, dat al onze schuld en zonde wegneemt, dan komen we nooit in de vrijheid. Dan blijft die angst, die blijft bestaan. Want de wet van God in het Oude Testament, en ik zeg het expres even omdat ik daar gisteren een hele studie in de reformatische kring over heb mogen geven, over het verschil tussen het oude en tussen het nieuwe verbond, en ik vond het heerlijk. Echt waar. Omdat je zo geweldig fijn kunt wijzen wat het verschil is. Dat het kruis ons alleen maar gegeven is omdat wij leren kennen wat schuld en zonde was voor God. Anders hadden we het niet, of de wet gegeven, anders hadden we dat nooit geweten. Nu heeft de wet ons duidelijk gemaakt, je mag niet begeren. Anders hadden we gezegd, allemaal, ja dat hoort bij mensen toch? Dat is toch geen zonde, dat begeren allemaal. Dat hoort gewoon bij een mens. Maar God heeft de wet gegeven omdat we dat zouden zien. En de wet het einde zou worden voor degene die geloven. Daar houdt de wet op. Daar houdt de beschuldiging van de wet op. De wet is gegeven voor rechtvaardigen. Niet gegeven voor rechtvaardigen. Zegt Paulus aan Timotheus, maar voor de onrechtvaardigen. Voor de rechtvaardige is Christus. Die mogen opstaan, hè? Paarse dit weekend. En we mogen met Christus in een nieuw leven, in een nieuwheid van leven leren wandelen. Dus de wet is gegeven omdat de zonde zichtbaar zou worden. Als Abraham nu weggaat bij het altaar vandaan. En bij die vette streek vandaan, de olie vandaan. En het komt daar in dat gebied van de Filistijnen. Dan begint hij bang te worden. Echt? Ik heb het ook tegen mijn jonge broeder gezegd. Dan word je bang. Dan komt de angst. Dan kan je niet zeggen, ik vertrouw God, want je gaat kijken naar wat mis kan gaan bij een operatie. enzovoorts. Nou, volgende keer ook te verder met hem over te spreken, maar ik hoop echt dat je zijn hart dan daar ook een beetje ziet. In hoofdstuk 18 van Genesis hebben we gezien hoe God bij Abraham kwam. He, daar waar hij woont. Daar spreekt God ook tot hem. Daar zegt God tegen Abraham, Abraham, dit is je toekomst. Daar zegt God wat hij met Sodom gaat doen en met Gomorra. Daar zegt God wat de toekomst voor de wereld is. Daar zegt God wat de toekomst voor Abraham's nageslacht is. Zou ik voor Abraham verbergen wat ik ga doen? Een hele totale andere situatie en een hele andere relatie. Nu vertrekt hij uit dat gebied vandaan en hij vestigt zich tussen Kades en Soer. Kades betekent geheiligd, apart gezet. Dat is Abraham. Als we kinderen van God zijn geworden door het werk van de Heer Jezus, dan zijn we heiligen. Maar heiligen betekent nog niet dat we heilige boontjes zijn, maar het betekent wel dat we voor God apart, door de Heer Jezus, apart gezet zijn voor God. Ons leven is apart gezet om voor God te kunnen leven. En daarvoor hebben wij niet de wet nodig, daarvoor hebben we het kruis nodig. Maar we zijn apart gezet om voor God te kunnen leven en niet meer voor onszelf. Dus we zijn geheiligden. Ondanks alles is en blijft Abraham dat. Hij is een heilige van God. Hij blijft een profeet, maar hij leeft hier, hij laat hier zijn vlees toe. He? Aan de andere kant, hij leeft tussen Kades en Soer. En Soer betekent een fort, een versterkte stad. Dus Abraham, die zit daar een beetje tussenin, zou je kunnen zeggen. He? Dus tussen dat, hij is aan de ene kant, is hij door God apart gezet voor God. Hij zou de Heer moeten vertrouwen in alles. En aan de andere kant neemt hij zijn toevlucht in de richting van een versterkte stad. Hij wil niet afhankelijk zijn, hij is bang voor wat mensen gaan doen. Wat mensen kunnen doen allemaal. Vandaar ook dat hij dat allemaal tegen Sarah heeft gezegd. En dan gaat hij wonen in Gerar. Plaatsen hebben altijd een betekenis, in het Hebreeuws lezen gewoon die betekenis. En Gerar, dat betekent oponthoud of stilstand. Dus ze komt op een plek terecht waarin God niet meer tot hem kan praten, waarin er een stilstand komt in de weg die God met Abraham wil gaan. Stilstand ook bij Abraham in zijn geloofsleven, in zijn leven met God. Ik heb u al gezegd, Abraham gaat nu wonen bij de Filistijnen, in het gebied van de Filistijnen. En in de Bijbel worden de Filistijnen altijd de onbesneden Filistijnen genoemd. Als David tegen de reus Goliath gaat vechten, dan is de koppen groter als David. Het enige verschil tussen hem en David is dat de Filistijn onbesneden is. David zegt, wat denkt die onbesneden Filistijn wel? En we hebben in hoofdstuk 17, hebben we die twee dingen gezien in het leven van Abraham. Hij mag met de Heer wandelen. He, wandel voor mijn aangezicht en wees onberispelijk, oprecht. Hij krijgt de uitnodiging om voor El Shaddai, voor de Almachtige God, te wandelen in oprechtheid en te wandelen in eerlijkheid en te wandelen alsof hij vlekkeloos is. Nou, dat kan alleen door het kruis, dat krijgen we ook. Dus krijgen we in datzelfde hoofdstuk dat zijn vlees besneden moet worden. En God moet het mes zetten in ons vlees, heb ik toegezegd. En Abraham gaat nou wonen tussen mensen in wie dat mes niet is gezet. Je zou kunnen zeggen, je kunt wel een prachtige kerk gaan vormen, met heel veel mensen die allemaal dezelfde naam van die kerk dragen, maar in hoeverre is hun hart besneden? In hoeverre kunnen ze klein worden voor God? In hoeverre kunnen ze dingen beleiden die ze verkeerd hebben gedaan? Als iemand niet besneden is, als iemand een onbesneden hart heeft, dan staat hij zelf recht op in al zijn trots en zijn eigen wijsheid. Wij noemen dat mensen die in naam wel Christen zijn, maar ze zijn niet besneden bij het kruis. Het zijn dus naamchristenen. Er zijn christenen omdat ze misschien vrienden hebben die christen zijn, of omdat hun ouders hun daarin hebben voorgeleefd. Maar er is nooit iets veranderd in hun hart. Er is geen wedergeboorte gekomen. Er is geen faillissement geweest van hun eigen vlees. Ze hebben het niet laten besnijden. En als dat gebeurt, in Matthäus 13, de gelijkenis van de zaaier, die kent u allemaal, dat hoef je niet op te zoeken. Dan is het eerste dat het goed zaad opvalt in de akker van de zaaier. En 's nachts komt de boze en die zaait er ander zaad tussen. Dat is dodelijk. Dat lijkt precies op elkaar. Uiterlijk is er geen verschil. Weet waar het verschil in zit? Het innerlijk. Het een heeft meel en het ander niet. Daar zit het verschil. En toch zegt de Heer Jezus niet, jullie moeten al dat dodelijk eruit trekken. Waarom niet? Omdat hij zo bezorgd is, dat er ook goed zaad wordt meegenomen. Uitgetrokken. Dus hij zegt, laat ze samen opgroeien tot de oogst. In elke gemeente die we hier op aarde zien, hebben we allemaal mensen die echt opnieuw geboren zijn, die besneden zijn, die de Heer Jezus hebben leren kennen, en je hebt mensen die dat nog een hoogmoedig hart hebben. Laat ik maar gewoon zo zeggen. En ze brengen allerlei ideeën binnen in de gemeente van God. Het is opmerkelijk, het is opmerkelijk dat de Heer Jezus zegt, leert van mij, want ik ben zachtmoedig en ik ben nederig van hart. Dan moet je een besneden hart hebben. Dan moet je jezelf kunnen vernederen voor God. Dan moet je jezelf kunnen vernederen voor elkaar. En dat kunnen deze mensen niet. Ze willen dat wat zij zeggen, dat moet gebeuren in de gemeente. De leer die zij binnenhalen, die moet de rest volgen. En je krijgt strijd in de gemeente. Strijd omdat de dodelijk en de tarwe samen opgroeien. En als de oudsten in de gemeente daar niet alert op zijn en heel duidelijk vertellen, dit is de weg die wij willen gaan, dat is de weg achter Jezus aan. Dat is een weg waarin we niet trots willen zijn, maar het is een weg waarin we willen bukken en waarin we nederig willen zijn voor elkaar, waarin we de Heer willen dienen, waarin Hij de Heer is. Dan spat zo'n gemeente op een gegeven moment uit elkaar, want je komt nooit tot elkaar. Je komt nooit tot elkaar. En ik heb het veel gezien in mijn leven hoor. Van echt gemeente waar je denkt, oh wat is het mooi begonnen. En dan komt er iets en die neemt een... Van iemand die neemt een belangrijke plek in de gemeente. En, al laat je 10 teksten zien, zegt ja, maar dit klopt niet wat je zegt. Het blijft gewoon zo. En zo'n gemeente spat uit elkaar. En je blijft met veel verdriet achter zitten. Abraham had een afspraak met Sarah gemaakt. Ja, zij is mijn zuster. In het verschil met de vorige keer in Genesis 12, dat is dat Abraham daar tegen Sarah zegt, jij moet van mij zeggen dat je mijn zuster bent. Dat is pijnlijk, hè? Ontzettend pijnlijk voor een vrouw waar je mee getrouwd bent en die vrouw moet voor jou, van jou ontkennen dat ze jouw vrouw is. Ik heb het vorige keer al gezegd. Hij schrijft hier in het hoofdstuk. Ik heb aan haar gevraagd om aan mij, zo zegt een andere vertelling, een liefdesdienst te bewijzen. Nou, dat is mooi niet zo. Dat was geen liefde. Abraham wilde zijn eigen hachje redden. Dat had niks te maken met een liefdesdienst voor hem. Het had te maken met angst, dat hij bang was. Omdat hij op een plek zat waar hij eigenlijk niet kon zijn. Nogmaals even, Sarah, dat wijst ons naar de genade van God. En dat wil ik even uitleggen waarom. Want Sarah had een moederschoot die toegesloten was. Sarah kon niet baren. Sarah kon alleen een kind krijgen omdat God het beloofd had. Hagar wel. Dus Sarah was de vrouw van de belofte, van de genade van God. Niet het, niet, Sarah kon geen kind krijgen. En God heeft zo lang gewacht met Sarah een kind te geven, Isaac, totdat ook Abraham geen kinderen meer kon krijgen. En dan kom je op het terrein van genade. Want dan zeg je, ik kan niks. En toch heeft de Heer het. Dus Sarah is het beeld, het voorbeeld, het type van de genade van God, wat Gods genade doet met onvruchtbare mensen. En onvruchtbaar betekent eigenlijk, heel eenvoudig Nederlands, mag ik maar gewoon zeggen, dat Sarah en Abraham hadden gezien dat ze zelf geen vrucht meer konden voortbrengen. Het lichaam was dood. Nou, toen waren ze precies op de plek die God bedoelde. Want daar waar ons vlees dood wordt, wij zelf geen vrucht meer kunnen voortbrengen voor God. God zegt een tientallen malen in het Nieuwe Testament dat we dat niet kunnen. Moeten we dus ook niet proberen. Daar wil God vrucht gaan geven. Door de Heilige Geest. He? En het is natuurlijk zo, genade en waarheid die zijn door Jezus Christus gekomen. He? Voor die tijd kon dat helemaal niet gebeuren. Ja, en dan komt Abraham in een situatie. En dan neemt hij de toevlucht tot een halve waarheid. Ze is wel mijn zuster. En ze is ook mijn vrouw. Maar ik zeg niet dat ze mijn vrouw is, ik zeg wel dat ze mijn zuster is. Hij komt tot een halve waarheid. Dat is erger als een hele leugen. En het gebeurt. Abimelech die neemt Sarah bij zich in huis. En ik vind het volgende stukje zo mooi. Hè? God laat zijn dienstknecht niet vallen. God laat ons ook niet vallen. We kunnen wel zondigen, we kunnen verkeerde dingen doen. Maar het is Gods bedoeling nooit dat we door die zonde bij ons heil kwijtraken. Het is nooit de bedoeling dat we onze situatie die we in de Heer Jezus hebben, dat we die niet meer zouden hebben. Er komt wel iets tussen God en tussen Abraham. Er zal ook iets tussen God en tussen ons komen. Maar wat onze positie betreft, Abraham blijft een profeet. Het is wel een profeet die, als hij daar is en hij is Sarah daar kwijtgeraakt, die helemaal niet meer kan bidden. Hij moet dat van God doen, hij krijgt later de opdracht. Toen hij daar in hoofdstuk 18, toen God bij hem op bezoek kwam, was Abraham een voorbidder voor Sodom en voor Gomorra. Ik vind Abraham hier helemaal niet meer als een voorbidder. Abraham is constant in deze hele hoofdstuk bezig om zijn eigen Hagi te redden. En hij redt het niet. De enige mogelijkheid voor Abraham is dat God voor hem ingrijpt. En dat we dankbaar zijn, dat doet God. We kunnen nog zo ver bij God wegdwalen. Op een gegeven moment komt de goede herder, komen we de goede herder tegen. En hij brengt ons terug bij de kudde. Dus God laat Abraham niet vallen. En God laat ons ook niet vallen. Maar de moeilijkheid is dat we, net als de verloren zoon, die komen op het punt dat we zeggen, ik heb gezondigd tegen de Vader en voor u. En ik heb nou ontdekt, ik ben het niet meer waard om uw zoon te heten. Maar die vader heeft die zoon nooit laten vallen. Voor je? Hij heeft altijd van die jongen gehouden. En hij wil ook heel graag vergeven. Zoals bij Abraham ook. Dus in God, maar zo'n mooie vers 3. Maar God komt in een nachtelijke droom bij Abimelech en zegt tegen hem, u gaat sterven vanwege de vrouw die u genomen hebt. Want ze is met een man getrouwd. Nou, als tegenwoordig iedereen zou sterven die trouwt met een man die van een ander is, dan zou het er heel anders uitzien. Hè? Maar we zien, dit is de vrouw van hem. Zij is de vrouw van een man. Zij is met een man getrouwd. Abimelech was echter nog niet tot haar genade. Daarom zei de Heer, wilt u dan echt een onschuldig volk doden? Heeft hij mezelf niet gezegd, zij is mijn zuster. En zij, ook zichzelf heeft gezegd, hij is mijn broer. Met een oprecht hart en zuivere handen heb ik dit gedaan. En God weet het. God weet van Abimelech. Hij zegt ook tegen hem, ik weet ook dat u dit met een oprecht hart hebt gedaan. Ik heb dat wel gezien. Maar waarom wil God u dan toch doden? Waarom? Hier zien we ook dat God zich met Abraham bemoeit. Want Abraham, Israël, het volk wat later ook uit Abraham voortkomt, is en blijft Gods oogappel. Zachariah, hè, lezen we dat? Wie mij aanraakt, die raakt mijn, die mijn volk aanraakt, die raakt mijn oogappel aan. Dus het aanraken van Abrahams vrouw, het aanraken van Abraham, dat treft de Heer. Daar wordt de Heer in getroffen. En Abimelech, hij kan best gedaan hebben wat in zijn oog goed is. Maar het betekent nog niet dat hij daarmee is vrijgepleit. Wij kunnen best denken wat in onze oog goed is. Ik ken tientallen mensen om ons heen die helemaal niks van het evangelie willen weten. Omdat ze echt van overtuigd zijn dat wat ze gedaan hebben in hun leven, dat niet verkeerd is. Dat het prima is. En toch rust de toorn van God op hen. Toch rust de toorn van God op hen. Dat is bij Abimelech ook zo. Abimelech kan niet onder die toorn van God vandaan komen. Tenzij Abraham voor hem bidt. Er moet iets gebeuren bij Abimelech. Want er staat in 1 Korintiërs 16 vers 22 en Psalm 105 vers 15. Raak mijn gezalfde niet aan. Doe mijn profeten geen kwaad. Doe mijn profeten geen kwaad. En dat deed hij, en misschien deed hij het zonder te beseffen, dat neem ik direct aan. Maar hij deed het wel. En daarom heeft hij straf verdiend. Raak ze niet aan. En het is reden dat, het is waar dat Abimelech reden heeft om zich tegenover God te verontschuldigen. Het is waar dat hij onschuldig is. En met een oprecht hart het heeft gedaan. Het is waar dat hij nog geen gemeenschap met Sara heeft gehad. Maar dat is niet aan hem te danken geweest. Dat is niet aan hem te danken geweest. Want er staat hier dat God zegt, ik heb u tegengehouden om tegen hem te zondigen. Het is God die Abimelech tegengehouden heeft om zo'n grote te zonde te doen bij de vrouw van Abraham. En het gaat natuurlijk ook niet alleen om de vrouw van Abraham. Het gaat er ook om dat Sara de draagster is van het nageslacht van Abraham. Dit is veel erger als de eerste keer. Nu is de belofte tot Abraham gekomen. Nu heeft Abraham geloofd. Nu is hij in zijn leven veel dichter bij God gekomen. En nogmaals, hoe dichter we ook met de Heer Jezus leven, ons vlees blijft hetzelfde. Dat verandert niet. En dat zie je hier ook. Hè? Ik heb u ervan weerhouden. Vers 6. Ja, vers 6. God zei tegen hem in de droom, ik weet ook dat u dit met uw oprecht had gedaan heeft. Ik heb u ook ervan weerhouden tegen mij te zondigen. En daarom heb ik niet toegelaten haar aan te raken. Dat is mooi, hè? Vind je het niet? Als je die hele geschiedenis krijgt, dan denk ik, ja, hoe zou God dat gedaan hebben? Er komt een knappe vrouw bij hem in zijn harem. En die laat hij komen, die laat hij voor hem komen. En dan wordt hij slaperig. Ja? Maar wat is het mooi dat we zien dat God in levens van mensen die hem helemaal niet toebehoren, ingrijpt ter wille van degene die hem toebehoren. God laat, God laat een droom, laat Abimelech een droom dromen. God laat de farao van Egypte een droom dromen, omdat Jozef verhoogd moet worden. Ja? God laat Nebukadnezar een droom dromen, omdat Daniel verhoogd moet worden aan het hof. God geeft Ahasveros een slapeloze nacht, zodat hij de kronieken gaat bladeren van wat er de laatste tijd is gebeurd, zodat Mordechai wordt verhoogd. Dus we kunnen soms zo bang in ons leven zijn dat er dingen op ons af kunnen komen van de wereld. En dat we niet vertrouwen dat God in gaat grijpen voor ons persoonlijk leven, voor zijn volk. He, de, Op dit moment leven we in een tijd waarin in heel veel talkshows wordt gesproken over de dreiging van Rusland. Rusland wil Europa aanvallen, Rusland wil de NAVO aanvallen. We moeten ons leger versterken. Het komt ook allemaal op ons af. Nou, als God voor ons is, wie zou tegen ons zijn? Het is moeilijker voor God geweest om zijn zoon niet te sparen. Dat hij jou en mijn zonde droeg. Dan om een heel leger van Sanherib te verslaan. Toch? Dat voor Jeruzalem lag. En met die grote opschepper van de Sanherib. Hè? En God zegt tegen hem, ook daarin moet je maar eens nalezen. Jezaja, wat is het? Jezaja 36, 37. Ik heb de grootspraak van jou gehoord, Sanherib. Je hebt het niet tegen Hizkia gezegd, je hebt tegen mij gezegd. Je hebt je mond tegen mij open gedaan. Dus als Gods kinderen in het nauw zijn, hoef je niet bang te zijn. Want leven blijft altijd in de handen van God. He, zo ook dat van Hizkia. En ook de inwoners van Jeruzalem. En God, God zal, ze kunnen niet verder gaan. God heeft grenzen gesteld voor wat ze kinderen van God kunnen aandoen. Ik heb u ervan weerhouden om tegen mij te zondigen. En dan gaat hij vertellen wie Abraham is. Dat is mooi, hè? Abraham heeft dat niet laten zien, hè? Hij heeft niet laten zien daar in die stad dat hij een profeet van God was. Misschien was hij wel bang voor al die afgodsaltaren die er waren. Hij is geen getuige van God geweest. God kan tegen Abraham zeggen, pas op, tegen Abimelech zeggen, pas op, deze man is een profeet. Hij is mijn dienstknecht, ik blijf van hem af. En dat maakt hem, dat maakt Abimelech ook bang. Ja? En er moet voor hem gebeden worden. De last van de schuld kan ons alleen voor ons worden afgenomen als we een middelaar hebben. Iemand die tussen God en tussen de mensen instaat. Een zondaar kan alleen tot God naderen als een zondaar. Hij kan niet bemiddelen. Hij kan alleen tot God naderen met zijn schuld en vragen of God die schuld niet wil aanzien. En God zal het evangelie aan hem laten verkondigen van de Heer Jezus. Maar een middelaar, dat is altijd een dienstknecht van God. Iemand die tussen God en de mensen is. Een priester of een hoge priester was zo'n middelaar die tussen God en tussen de mensen in zat. Iemand die door God als middelaar was aangewezen. In Jesaja 59, dan ontzet God zich. Omdat hij een volk ziet dat helemaal is afgedwaald van de Heere. En er is geen middelaar, niemand die tussen beiden treedt, tussen God en tussen het volk. En God ontzet zich erover. En laten we maar even lezen, Deuteronomium. Ik ben er toch vlakbij. Was het Deuteronomium? Ik kijk of dat nou 7 of 9 was. Ja, Deuteronomium 9. Deuteronomium 9 vers 14, daar spreekt Mozes, spreekt de Heer en zegt, laat mij begaan, dan zal ik hem wegvagen en uw naam van onder de hemel uitwissen, dan zal ik u tot een volk maken dat nog machtiger en talrijker is dan dit. Toen keerde ik mij om en daalde van de berg af, de berg brandde van vuur en de twee tafelen van het verbond waren in mijn handen. Ik Kijk toe en zie, u had tegen de Heer uw God gezondigd. U had voor uzelf een gegoten kalf gemaakt. U was al snel afgeweken van de weg die de Heer u geboden had. Toen pakte ik de twee tafelen en wierp ze uit mijn beide handen weg en brak ze voor uw ogen in stukken. En ik wierp mij neer voor het aangezicht van de Heer, net als de eerste keer. 40 dagen en 40 nachten, ik at geen brood en dronk geen water, vanwege al de zonden die u begaan had door te doen wat slecht is in de ogen van de Heer, om hem tot toorn te verwekken. Want ik was bevreesd vanwege zijn toorn en grimmigheid. De Heer was zo toornig op u, dat hij u wilde wegvagen. De Heer verhoorde mij echt ook dit keer. Vers 25. Ik wierp mij neer voor het aangezicht van de Heer, die 40 dagen en 40 nachten dat ik mij neergeworpen had, omdat de Heer gezegd had dat hij u zou wegvagen. En ik bad tot de Heer en hij zei, Heere, Heere, richt uw volk toch. En richt uw volk en uw eigendom toch niet te gronden, dat u door uw grootheid verlost wordt, dat u met sterke hand uit Egypte hebt geleid. Dat was uw middelaar. Dat was Mozes. En de zonde zag en kon de middelaar tussen het volk en tussen God. Een middelaar is iemand zoals Mozes, een middelaar is de Heer Jezus die zegt, neem mij maar, schrap mij maar uit die boek, maar laat het volk leven. Zulke middelaars zocht de Heer. En daarom moet Abraham bidden, want dat kan Abimelech niet doen. Hij moet een middelaar tussen hem en tussen God komen. Abimelech. Ik ben bij vers 8, dus 10 voor 3. En ik denk dat het goed is dat we hier posteren voor de volgende. Toen stond Abimelech 's morgens vroeg op, riep al zijn dienaren en sprak ten aanhoren van hen al deze woorden. En die mannen werden zeer bevreesd. Hij zat 's morgens vroeg op. Ik denk ook niet dat Abimelech nog langer heeft kunnen slapen, maar dat hij de ontmoeting heeft gehad. En hij zo bang is geworden, nou worden ze dienaren worden ook allemaal bevreesd. Lieve mensen, er zal een moment komen dat ongelovigen een ontmoeting zullen hebben met God. Daar spreken we niet graag over. Maar er komt een moment dat de Heer Jezus komt en dat de koningen der aarde en de leiders in de wereld bang zullen worden voor Jezus. Omdat ze hem zien komen met grote macht en heerlijkheid. Staat in Openbaring 6, vers 15 tot 17. En de koningen van de aarde, de grote en de rijke, de overste over duizend, de machtige en alle slaven en vrije mensen verborgen zich in de grotten en tussen de rotsen en de bergen. En ze zeiden tegen de bergen en de rotsen, val op ons en verberg ons voor het aangezicht van hem die op de troon zit en voor de toorn van het lam. Want de grote dag van zijn toorn is aangebroken. En wie kan dan staande blijven? Niemand. Niemand. Echt niemand. Alleen door het bloed van het lam. We hebben er geen besef van wat deze wereld te wachten staat. Als de toorn van, het God, van God over alle zonde en ongerechtigheid gaat losbarsten over deze wereld. Het zal zijn als in de dagen van Noach, zegt de Heer Jezus. Het zal zijn als in de tijd van Lot. En we hebben de vorige keer wel eens gezegd, toen we het over Lot hadden, wij leven in zo'n tijd. Zo'n tijd waarin we worden opgedrongen wat een cultuur die er ook in de tijd van Lot was. En die afschuwelijk is in de ogen van God. Dus er komt een moment, dan hoeven wij ons niet meer te verdedigen. Wat zal God doen? Ja? En het is alleen door geloof in het bloed van het lam. Ik ging weer over het kruis. Waardoor wij bevrijd worden van straf en wat dat ons brengt tot dankzegging en tot eer. Abimelech stond 's morgens vroeg op. En hij roept Sedina en ze worden allemaal bevreesd. En let op, hij brengt al de woorden, staat hier, hè? Moet ik niet een klein woord in de Bijbel vergeten. Alles wat God gezegd heeft, al die woorden die zo'n indruk op hem hebben gemaakt, die brengt hij letterlijk over aan zijn hof, aan al zijn dienstknechten. En ze worden allemaal bang. Ze worden allemaal zeer bevreesd zelfs. En dan roept hij Abraham. Dan zien we wat voor positie Abraham terechtgekomen is. Abraham is niet meer vrij. Hij kan zo door de koning van deze wereld op het matje moeten worden geroepen en verantwoording moeten afleggen. Dat is Abrahams eigen schuld. Dat weten we. Maar dat toont wel zijn positie waarin Abraham terechtgekomen is. He? Vers 9a, Abimelech riep Abraham en zei tegen hem, wat hebt u ons aangedaan? Waarin heb ik tegen u gezondigd dat u zo'n grote zonde over mij en mijn koninkrijk gebracht hebt? U hebt dingen met mij gedaan die niet gedaan mogen worden. Dit heeft een tweeledige betekenis, denk ik. In de eerste plaats om Abraham bewust te maken wat zijn schuld is. Abraham had een slimmigheidje bedacht en die dacht, zo kom ik wel weg bij God en bij de mensen. Maar God gebruikt Abimelech om aan Abraham te tonen dat het zijn schuld is dat in de wereld mensen verloren gaan, dat hij moet sterven. Zijn schuld is omdat hij geen middelaar is geweest. We zijn allemaal geroepen, dat is mijn diepste overtuiging, naar de buren toe, als wij de Heer Jezus kennen als onze heiland en verlosser, om die verlossing van onze heiland aan te prijzen aan onze buren. We moeten dat de gelegene tijd doen, we kunnen ervoor bidden, we moeten soms op wachten, maar we zijn allemaal geroepen in deze wereld om het evangelie van Jezus Christus te laten zien aan degene die om ons heen zijn. Abraham vond het nog niet meer en hij wordt zich nu bewust hoe die, ja, ik gebruik maar een beetje het woord, hoe die eigenlijk voor schut staat voor deze hele wereld, voor de koning van koning Abimelech, toch? Hij riep Abraham, waarin heb ik tegen u gezondigd dat u zo'n grote zonde over mij en mijn koninkrijk gebracht hebt, zie je? U hebt een zonde over mijn koninkrijk gebracht. Dat is de bewustwording waar Abraham zich van bewust moet worden. U hebt dingen met mij gedaan die niet gedaan mogen worden. Ook vroeg Abimelech aan Abraham, wat hebt u toch beoogd dat u dit hebt gedaan? Daarop zei Abraham, omdat ik dacht, ja, daar heb je het weer, hè. Ons denken, Gods gedachten zijn anders dan onze gedachten. En als wij niet veranderen in een vernieuwing van ons denken, dat betekent dat het de bedoeling is dat we allemaal, zoals we hier zitten, aan het beeld van de Heer Jezus gelijk zullen worden. Dat gaat niet in de eerste plaats om een uiterlijke gelijkenis, maar dat gaat om een innerlijke gelijkenis. Dus dat we van binnen op de Heer Jezus Christus gelijken. Ik heb al gezegd, hij was zachtmoedig, hij was nederig van hart, dus daarop op hem gelijken. En ja, deze Abimelech roept Abraham ter verantwoording. En Abraham die kan eigenlijk helemaal niks zeggen. Hè? En dan gaat hij zich verontschuldigen. En dan moet je kijken hoe vaak wij dat doen. Lieve mensen, echt, ook ik zelf in mijn leven. Dat je denkt, je wordt betrapt op iets. Dat haalt je naar beneden. En je denkt, hoe kan ik daar nog redelijk onder uitkomen? Toch? Ja, maar weet je, ik heb het niet gedaan, want het weer was. Ik heb vaak zoveel excuses gehoord. En eigenlijk was het excuus gewoon, je hebt er geen zin in. Maar dat ga je toch niet zeggen, dat kan je toch tegen anderen niet zeggen. Dus Abraham moet komen tot een belijdenis. Hij moet gaan zeggen tegen deze wereldse man wat hem heeft gedreven om dat te doen. Hij moet tegen deze wereldse man gaan zeggen dat hij bang was. Dat is jammer, hè? Ik denk toch dat God het van hem wil. Abimelech zat 's morgens vroeg op. Ik denk dat hij niet meer heeft kunnen slapen. Hij zegt al deze woorden. Maar hij beleidt het niet. Niet volledig. Er is een groot verschil in de Bijbel. En volgens allemaal tussen iemand die een tollenaar wil zijn en iemand die een farizeeër is. Farizeeër die zegt, ik dank u dat ik niet zo ben, zo slecht ben als de ander. En die tollenaar zegt, o wees mij zondaar genade. Daarmee heeft hij alles gezegd wat hij was. Hij heeft niks van God teruggehouden. Hij zegt, ik kan alleen maar hopen op uw genade. Ik kan maar alleen maar uit genade leven. En Jezus zegt, deze ging gerechtvaardigd naar huis. Ja. Dus Abraham, u moet dat uitleggen. En die zegt, omdat ik dacht, hè, letterlijk, ik zei bij mezelf, wat kan ik doen? Zo staat het er eigenlijk. Ik dacht, wat moet ik doen, wat kan ik doen om dat ze mij niet aanvallen, dat ik niet gedood zou worden. Als ze op een hoogtepunt van zijn geloof was geweest, dan had hij tegen God gezegd, Heere, ik ben in nood, wees u mijn rots, wees u mijn beschermer. Maar dat was hij niet. Dus nou moet hij bij zichzelf zoeken. En dan gaat hij zelf denken, maar onze gedachten, nogmaals, zijn niet Gods gedachten. Wij moeten veranderd worden in de vernieuwing van ons denken. Romeinen 12 vers 1. Veranderd worden. He, ons denken moet zich gaan richten op God. In geloof. He? Dus Abraham moet nu vertellen, hij moet nu beleiden zo u wilt, dat de schuld bij hem ligt. Hij had gewoon moeten zeggen, ja, ik had dat niet moeten doen. Ik heb dat verkeerd aan gedaan. Ik had dat Sarah niet moeten aandoen. Maar dat zegt hij niet. Dat zegt hij niet. Hij heeft een heel verhaal. Ik dacht bij mezelf, er is vast geen vreze gods in deze plaats. Daarom zullen zij mij omwille van mijn vrouw doden. Ja, dacht hij dat nou echt? Terwijl hij Gods belofte had. Terwijl God hem had beloofd dat hij nageslacht zou krijgen. Dacht hij nou echt dat hij gedood zou worden door de mensen om hem heen? Dan is hij in zijn geloof toch heel ver bij God vandaan. Dan is dat vertrouwen in God toch ook helemaal weg geweest. Zij is ook echt mijn zuster. Zij is de dochter van mijn vader, maar niet de dochter van mijn moeder. Dus zijn vader is later getrouwd. En ze is mij tot vrouw geworden. Het gebeurde toen God mij vanuit het huis van mijn vader liet rondzwerven. Abraham, Abraham. Heeft God je laten rondzwerven? Echt? Heeft hij je niet bij je naam geroepen? Heeft hij niet geleid? Heeft hij niet gezegd, ik zal de weg wijzen die je gaan moet, Abraham, naar het land? Heeft God hem laten rondzwerven? Is dat niet een excuus? Ja, ik had bescherming. Ik dacht bij mezelf, want God laat me toch maar rondzwerven. Ik heb... Sarah moet die liefdesdienst maar bewijzen. Onzin. Voor een gelovige, die kan dat niet maken dat hij zegt, God heeft me laten omzwerven. Die heeft geen bemoeienis met me gehad. Dus zelf heel ver is hij daar vandaan niet rondzwerven, dat ik tegen haar zeg, dit is de goede tierheid of de liefdesdienst, zo wilt, die je mij moet bewijzen in elke plaats waar we komen, zeg daar van mij, hij is mijn broer. Dit is de liefdesdienst. Ja, ik kan het ook niet helpen, zegt hij. Geen eerlijke belijdenis. Niet? Ja, ik ben fout geweest. Zij is mijn vrouw. En ik heb haar verkeerde dingen aangedaan. Ik heb vergeving van haar nodig. Niets. En dan krijg ik het vervolg. Omdat ik dacht dus, hè, hebben we gelezen. En dan zegt hij dat allemaal. En dat is een zwak excuus. En zo ziet de Heer dat dan ook. Want de Heer noemt Sarah niet Abraham's zuster. De Heer doet dat niet. De Heer noemt hem zijn vrouw. Hij zegt tegen Abimelech, je hebt de vrouw van Abraham genomen. Niet zijn zuster. God accepteerde dit excuus niet. God wilde dat Sarai de vrouw was van Abraham, hoofdstuk 12, en Sarai hier in dit hoofdstuk, in hoofdstuk 20. Hij had moeten beleiden, ook tegenover de mensen van de wereld. Ja, dat accepteert niet. Vaak is het niet zo dat mensen uit de wereld heel duidelijk onze fouten zien. Nou, dat is nou die vrome. Nee? En die hele vrome man, die kan zo moeilijk tegen de ander zeggen, ja, dat heb ik verkeerd gedaan. En ik geloof echt hoor, ook naar de mensen in deze wereld toe, dat als ze je klein maken, ze zegt, ja, dat heb ik echt verkeerd gedaan. dat ze dat zullen waarderen. Veel meer dan dat je probeert je eigen ergens onderuit te onderhouden, ergens onderuit te komen. Vers 14. Toen nam Abimelech kleinvee runderen, slaven en slavinnen en gaf die aan Abraham. Ook gaf hij hem zijn vrouw, zie je, zijn vrouw Sarah terug. Abraham, moet je opletten wat er dan staat. Hè? Dus even vers 14. Ook gaf hij hem zijn vrouw Sarah terug. Sarah was zijn vrouw. En dan wordt het haar sarcastisch. Dan zegt Abimelech in vers 15. Zie, mijn land ligt voor u open. Ga maar wonen waar het huis, waar het in uw ogen goed is. En tegen Sarah zei hij, zie, ik heb uw broer.
Ja, dat is mij nog niet opgevallen.
Nee, mij ook niet.
Nee,
ik heb uw broer 1000 zilveren stukken gegeven. En dan komt het.
Ja, prachtig.
Zie, laat dat mogen dienen als sluier voor de ogen voor u en voor alle die bij u zijn. U bent vrijgepleit. Als een sluier voor Sarah. Als een vrouw getrouwd was, dan was ze gesluierd. En had hij het geweten. Abraham had blijkbaar gezegd, doe die sluier maar af, anders denken ze nog dat je getrouwd bent ook.
Oh ja.
Ja? Dus dit zou voor jou een sluier. Zilver, staat het hier, 1000 zilverstukken. Zilverstukken zijn in de Bijbel altijd een beeld van de verzoening. We hebben de heilige zilveren sikkel, waarmee verzoend moest worden in de tempel. He, de zilverstukken hebben te maken met verzoening die dat gebeuren moet. Niemand laat Abimelech als het ware zien. Ik geef zilverstukken. Laat er een verzoening zijn tussen u en tussen mij. En zie, laat dat mogen dienen als een sluier voor de ogen voor u. En voor alle die bij u zijn. Je bent vrijgepleit. Dus laat de sluier zijn, zodat niemand meer kan zeggen, zij is ongetrouwd. Zodat niemand kan zeggen, deze vrouw hoort Abraham niet toe. Ik vind het best moeilijk stukje hoor, dat zou ik eerlijk zeggen. Dat Abraham zo kind van God is, zo diep zakt, dat je vlees je zo ver kan brengen. Ik beschuldig hem niet, zo bedoel ik het niet. Ik kom het in mijn eigen leven ook tegen. Dat je zo makkelijk, omdat je je groot en goed wil houden voor anderen, dat je zo makkelijk terugvalt op je eigen vlees.
Bert, mag ik iets zeggen? Oh. Ja. Maar is dat niet het verschil ook tussen ons en Abraham, na de uitstorting van de Heilige Geest, dat er Gods Geest in ons hart woont en daar wij echt in de kracht van de Heilige Geest de overwinning over de zonde kunnen hebben? Ja. Maar dat is geen excuus voor Abraham.
Gelijk, maar als je
maar ja,
uit
is geen
vlees
excuus voor Abraham, ja.
Dan is de Heilige Geest ver weg. Dan moeten we de Heilige Geest de werking van het vlees doden. En als die werking van het vlees doden, dan doen we de werking van de Heilige Geest.
Ja, met doof kunnen we de geest zelfs uitdoven.
Maar wat wil iemand nog meer zeggen? Gelukkig, we mogen in de kracht van de Heilige Geest geven. Dat is de kracht die God ons ook beschikbaar stelt. Hè? Maar, nou, dan bidt Abraham tot God. En die geneest Abimelech. En dan blijkt dat het hele huisgezin, dat hij daarbij hetzelfde heeft gedaan als bij Sarah. De alle moederschoten van alle slavinnen zijn toegesloten. En hij moet bidden. Abraham. Ik kan ook bidden. Die weet ook dat God een moederschoot kan openen. Dat heeft hij vaak genoeg van God gehoord. En ik kan als middelaar bidden en God opent de schoot van die vrouw weer en ze krijgen die kinderen. Hij bidt voor Abimelech. Het gebed van een rechtvaardige vermag veel. Dus denk er goed om. Lieve broeders en zusters, als we door God gerechtvaardigd zijn, dan vermag het gebed van een rechtvaardige veel. Abraham was een rechtvaardig, ondanks zijn alles wat hij deed. Hij raakte zijn rechtvaardigheid voor God niet kwijt. Hij was een rechtvaardig, omdat hij in God geloofde. En dat geloof werd hem tot rechtvaardigheid gerekend. En het gebed vermag veel. Hij geloofde in God. Het hele huis van Abimelech werd vruchteloos vanwege Sarah, de vrouw van Abraham. En Abraham moet bidden. En Abimelech in zijn huis zien wie Abraham is, een dienstknecht van God, van de levende God. Ja, hier eindigt het hoofdstuk, lieve mensen. Het is toch een bijzonder hoofdstuk.
Ja, er zit heel veel in. Ja, er zit er heel veel in.
Zo samen nog aan. Liefdevolle Vader in de hemel, we zeggen u zo dank, we zijn u zo dankbaar. Wij loven en prijzen u. We hebben daar geen woorden voor eigenlijk, Heer. Omdat we straks zullen wij in de hemel dan, ja, dan zullen we het zien wat u allemaal gedaan hebt, Heer Jezus. Hoe u naar deze aarde bent gekomen, hoe u uw leven niet hebt liefgehad, hoe u zich hebt vernederd. Ja, vernederd tot de dood van het kruis. Hoe u God uw leven liet bepalen. U elk detail van uw leven. Heer, en God heeft u uiteindelijk geleid naar een kruis. En als wij onze gedachten zouden volgen, dan zouden we zeggen, hoe kan dat nou? We zouden tegen Petrus zeggen, dat verhoede God. Dat kan niet de bedoeling zijn. En het kruis heeft juist dat gebracht. Wat we nooit hadden kunnen dromen. Al onze schuld weg. Al onze zonden verzoend. Kinderen van u geworden. Met de Heer Jezus opgestaan. Mogen wandelen in een nieuw leven. Dank u wel, Heer Jezus. Dank u wel ook over voor deze lessen uit het leven van Abraham. Dat u deze dingen ook gewoon in de Bijbel laat optekenen. Als voorbeeld voor ons, hoe ver het kan gaan als we op ons vlees gaan vertrouwen. Dan vertrouwen we op niks. Dan vertrouwen we op stro. Dan vertrouwen we op een grasspriet. Maar als we op u bouwen, Heer Jezus, dan wordt u sterk in ons leven. U wilt ons dat laten zien. Dat we niet angstig zijn, maar omdat we dankbare en blijde en gelukkige mensen mogen zijn. En mogen leven tot eer van uw naam. Amen. Amen.